Welkom bij Radio Maria.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. En meer bepaald bij deze tweede aflevering, waar wij blijven stilstaan bij de apostolische brief van Paus Franciscus, met de titel Patris Cordae, met het hart van een vader. Een apostolisch schrijven over de heilige Jozef. Op deze wijze kondigde de paus op 8 december 2020, op het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria aan, dat we het geschenk van een Sint-Jozefsjaar mogen ontvangen. We hebben in de vorige aflevering reeds de inleiding overlopen, alsook 3 meditatiepunten waar de paus graag met ons wou blijven bij stilstaan, en waarbij hij sprak over Sint-Jozef als een geliefde vader. Daar sprak hij over de wijze waarop onder meer zijn voorgangers gesproken hebben, geschreven hebben, over Sint-Jozef, hoe vaak het magisterium van de kerk over hem spreekt, de titels die aan hem zijn toebedeeld. We denken aan de titel patroon van de universele kerk, beschermer van de verlosser, maar ook patroon van de arbeid, patroon van een gelukzalige dood, enzovoort. Ook sprak hij over de liefde van vele heiligen voor de heilige Jozef, met als groot voorbeeld de heilige Teresa van Avila, en de wijze waarop het volk van God de devotie tot de heilige Jozef steeds in het hart heeft gedragen. In een tweede meditatiepunt sprak de paus over de eigenheid van het vaderschap van Sint-Jozef tegenover Maria en tegenover Jezus, als een tedere en liefhebbende vader. En als derde meditatie, en daar zijn we ook onze vorige aflevering met geëindigd, een gehoorzame vader. Met welke gezwindheid Sint-Jozef steeds bereid was om zijn fiat te geven aan God, wiens wil onder meer door middel van 4 dromen aan Sint-Jozef werd geopenbaard, door middel van de boodschappen van een engel. En hoe zijn fiat herinnert aan dat van Maria en aan dat van Jezus in Gethsemane. Vandaag mogen we verder gaan in deze meditaties, die in deze apostolische brief de aanvang tekent van het bijzonder Sint-Jozefs jaar, waar ook wij van Radio Maria verschillende initiatieven zullen nemen om de heilige Jozef te belichten. We mogen het in deze moeilijke tijden echt ervaren als een geschenk. Het is trouwens zeker de moeite om de tekst zelf nog eens rustig te gaan lezen, of toch zeker de verwijzingen die erin terug te vinden zijn naar de Heilige Schrift. Op die manier kan de apostolische brief een instrument worden om aan de hand van Sint-Jozef aan Lectio Divina te doen en te mediteren over het leven van de heilige familie, van wie Sint-Jozef het hoofd was. We gaan verder met deze vertaling van de apostolische brief. En zo waren we aangekomen bij punt 4. een aanvaardende vader. Jozef aanvaarde Maria onvoorwaardelijk. Hij vertrouwde de woorden van de engel. De adel van Jozefs hart bestaat erin dat hij datgene wat hij leerde van de wet afhankelijk maakte van de naastenliefde. Vandaag, in onze wereld, waar psychologisch, verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen zo evident is, verschijnt Jozef als een respectvolle en gevoelige man. Hoewel hij het grotere plaatje niet begrijpt, maakt hij een beslissing om de goede naam, de waardigheid en het leven van Maria te beschermen. In zijn aarzelend afwegen hoe hij moet handelen, hielp God hem door zijn oordeel te verlichten. Zoals vaak in het leven gebeuren er dingen waarvan wij de betekenis niet begrijpen. Onze eerste reactie is er vaak een van ontgoocheling en rebellie. Jozef zet zijn eigen ideeën opzij om het verloop van het gebeuren te aanvaarden, hoe mysterieus het ook mocht lijken, om ze te omhelzen, er verantwoordelijkheid voor te nemen en ze deel te laten uitmaken van zijn eigen geschiedenis. Tenzij wij ons verzoenen met onze eigen geschiedenis en verleden, zullen wij niet in staat zijn enige stap vooruit te zetten, daar we voor altijd gegijzeld zullen blijven door onze verwachtingen en de ontgoochelingen die erop volgen. De spirituele weg die Jozef voor ons uitgaat, is er niet één die iets uitlegt, maar leert aanvaarden. Slechts ten gevolge van deze aanvaarding, deze verzoening, kunnen we beginnen een glimp op te vangen van een breder gebeuren, een diepere betekenis. We kunnen bijna een echo horen van het gepassioneerde antwoord van Job aan zijn vrouw, die hem had aangespoord tot rebellie tegen het kwaad dat hij doorstond. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet? Jozef is zeker niet passief en geeft niet op, maar is moedig en nadrukkelijk proactief. In onze eigen levens kunnen aanvaarding en verwelkoming een uitdrukking zijn van de gave van de Heilige Geest in de vorm van standvastigheid. Enkel de Heer kan ons de kracht schenken die nodig is om het leven te aanvaarden zoals het is, met al zijn contradicties, frustraties en teleurstellingen. Jezus' komst in ons midden is een geschenk van de Vader dat het voor ieder van ons mogelijk maakt om verzoend te worden met het wezenlijke van onze eigen geschiedenis, ook wanneer we er niet in slagen het ten volle te begrijpen. Net zoals God aan Jozef zei, Zoon van David, wees niet bevreesd, lijkt hij ons te zeggen, wees niet bevreesd. We moeten alle woede en ontgoocheling opzij zetten en de dingen omhelzen zoals ze zijn, ook wanneer het niet is zoals wij het zelf zouden willen. Niet enkel met gelatenheid, maar met hoop en moed. Op deze wijze worden we open voor een diepere betekenis. Onze levens kunnen miraculeus herboren worden indien we de moed vinden om te leven volgens het evangelie. Het doet er niet toe of het lijkt alsof alles verkeerd is gegaan, of dat het lijkt dat sommige dingen niet meer te herstellen zijn. God kan bloemen doen opbloeien uit rotsige grond. Zelfs wanneer ons hart ons veroordeelt, dan is God groter dan ons hart en Hij weet alles. Dat lezen we in de eerste brief van de heilige apostel Johannes. En hier ontmoeten wij opnieuw dat christelijke realisme, dat niets dat bestaat verwerpt. De realiteit, in al zijn mysterieuze en onherleidbare complexiteit, is de drager van existentiële betekenis, met al zijn licht en schaduw. Zo kan de apostel Paulus zeggen: intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben. Waar Sint Augustinus nog aan toevoegt: zelfs datgene wat kwaad genoemd wordt. Etiam illud quod malum dicitur. In dit groter perspectief geeft het geloof betekenis aan ieder gebeuren, of het nu vreugdevol of bedroevend is. Evenmin zouden we ooit mogen denken dat geloven betekent gemakkelijke en geruststellende oplossingen vinden. Het geloof dat Christus ons leerde, is wat we zien in Sint-Jozef. Hij zocht niet naar binnenwegen, maar confronteerde de realiteit met zijn ogen open en aanvaarde er persoonlijke verantwoordelijkheid voor. De houding van Jozef bemoedigt ons om anderen te aanvaarden en te verwelkomen zoals ze zijn, zonder uitzondering, en om bijzondere zorg te betonen aan de zwakkeren, want God kiest wat zwak is. Hij die vader is der verweesden, voor de vrouw die haar man mist, zegt Psalm 68, die ons opdraagt de vreemde in ons midden te beminnen. Ik hou ervan te denken dat het van Jozef was dat Jezus de inspiratie vond voor de parabel van de verloren zoon en de barmhartige vader, die we kunnen lezen in het evangelie volgens de heilige Lucas. Een vijfde meditatie. De paus titelt dit een creatief moedige vader. Als de eerste stap voor alle ware innerlijke genezing eruit bestaat ons persoonlijk verleden te aanvaarden, onze persoonlijke geschiedenis, en zelfs de dingen te omhelzen in het leven waar we niet voor hebben gekozen, moeten we nu nog een ander belangrijk element toevoegen: creatieve moed. Dit komt in het bijzonder naar voren op de manier waarop we omgaan met moeilijkheden. Ten aanzien van moeilijkheden kunnen we ofwel opgeven en er weg van lopen, of het op een of andere manier aanpakken. Soms brengen moeilijkheden mogelijkheden naar boven waar we niet eens van wisten dat we ze hadden. Wanneer we de verhalen van de jeugd van Jezus lezen, kunnen we ons vaak afvragen waarom God niet op een directere en duidelijkere wijze handelde. Maar God handelt door gebeurtenissen en mensen. Jozef was de man die door God werd gekozen om het begin van de heilsgeschiedenis te begeleiden. Hij was het ware mirakel waardoor God het kind en zijn moeder redde. God handelde door te vertrouwen op de creatieve moed van Jozef. Aangekomen in Bethlehem vonden ze geen plaats waar Maria het kindje ter wereld kon brengen. Dus ging Jozef naar een stal en veranderde deze, zo goed als hij kon, in een verwelkomende thuis waar de Zoon van God in de wereld kon komen. Geconfronteerd met het dreigend gevaar van Herodes, die het kind wilde doden, werd Jozef opnieuw gewaarschuwd in een droom om het kind te beschermen en stond hij in het midden van de nacht op om de vlucht naar Egypte voor te bereiden. Een oppervlakkige lezing van deze verhalen kan vaak de indruk geven dat de wereld is overgeleverd aan de sterken en de machtigen. Maar de blijde boodschap van het evangelie bestaat er juist in te tonen dat, voor alle arrogantie en geweld van de wereldse machten, God altijd een weg vindt om zijn heilsplan uit te voeren. Het kan dus van tijd tot tijd lijken dat ook onze levens overgeleverd zijn aan de machtigen. Maar het evangelie toont ons wat werkelijk van belang is. God vindt altijd een manier om ons te redden, op voorwaarde dat we dezelfde creatieve moed tonen als de timmerman van Nazareth, die in staat was een probleem om te keren tot een mogelijkheid, door steeds te vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Als het van tijd tot tijd lijkt alsof God ons niet helpt, dat betekent dit zeker niet dat we in de steek werden gelaten, maar dat God vertrouwt om zelf te plannen, creatief te zijn en oplossingen te vinden. Deze vorm van creatieve moed werd betoond door de vrienden van de lamme, die hem door het dak naar beneden lieten om hem tot bij Jezus te brengen. Moeilijkheden stonden niet in de weg van de durf en het doorzettingsvermogen van die vrienden. Ze waren ervan overtuigd dat Jezus de man kon genezen. Maar omdat ze vanwege de menigte geen kans zagen om hem binnen te brengen, gingen ze het dak op en lieten ze hem met bed en al tussen de tegels door neer in de kring voor Jezus. Toen hij hun vertrouwen zag, zei hij tegen de man: "Uw zonden zijn u vergeven." Een passage uit het Evangelie volgens de heilige Lucas. Jezus erkende het creatieve geloof waarmee ze ernaar zochten hun zieke vriend tot bij hem te brengen. Het evangelie vertelt ons niet hoe lang Maria, Jozef en het kind in Egypte bleven. We zijn er echter zeker van dat ze moesten eten, een huis dienden te vinden en werk. Het vraagt niet veel verbeeldingskracht om die details in te vullen. De heilige familie diende om te gaan met concrete problemen, zoals iedere andere familie. Zoals zoveel van onze migrantenbroeders en zusters, die ook vandaag hun leven wagen om ongeluk en honger te vluchten. In dit opzicht beschouw ik Sint Jozef als bijzondere patroon van alle mensen die zich gedwongen zagen om hun thuisland te verlaten, omwille van oorlog, haat, vervolging en armoede. Op het eind van iedere passage waar Jozef een rol inneemt, vertelt het evangelie ons dat hij opstaat, het kind en zijn moeder meeneemt en doet wat God hem heeft opgedragen. Inderdaad, Jezus en zijn moeder Maria zijn de kostbaarste schatten van ons geloof. In het goddelijke heilsplan is de zoon onafscheidelijk van zijn moeder, van Maria, die verder ging in haar pelgrimstocht van geloof en trouw haar eenheid met haar zoon bewaarde tot ze uiteindelijk aan het kruis ging staan. We zouden ons altijd moeten afvragen of wij zelf Jezus en Maria beschermen, daar ze ook op mysterieuze wijze toevertrouwd zijn aan onze verantwoordelijkheid, zorg en bewaring. De Zoon van de Almachtige kwam in onze wereld in een toestand van grote kwetsbaarheid. Hij diende verdedigd te worden, beschermd, verzorgd en opgevoed door Jozef. God vertrouwde Jozef, zoals Maria, die in hem iemand vond die niet enkel haar leven zou redden, maar altijd zou voorzien voor haar en haar kind. In deze zin kan Sint Jozef niet anders zijn dan de bewaarder van de kerk. Daar de kerk de voortzetting is van het lichaam van Christus in de geschiedenis. Zoals Maria's moederschap gereflecteerd is in het moederschap van de kerk. In deze voortgezette bescherming van de kerk blijft Jozef het kind en zijn moeder beschermen. En blijven wij, op onze beurt, door onze liefde voor de kerk, het kind en zijn moeder beminnen. Het kind zou later zeggen: ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Bij gevolg is iedere arme, behoeftige, lijdende of stervende persoon, iedere vreemdeling, iedere gevangene, iedere zieke, het kind dat Jozef blijft beschermen. Bij gevolg kan de kerk niet anders dan een bijzondere liefde voor de minsten van onze broeders en zusters te betonen. Daar Jezus een bijzondere zorg betoonde voor hen en zich persoonlijk met hen identificeerde. Van Sint Jozef moeten we diezelfde zorg en verantwoordelijkheid leren. We moeten leren het kind en zijn moeder te beminnen, de sacramenten en de naastenliefde te beminnen, de kerk en de armen te beminnen. Ieder van deze realiteiten is altijd het kind en zijn moeder. Opnieuw een hele mooie meditatie van Paus Franciscus. Wij gaan er even tussenuit met het bekende Sint-Jozefslied. En daarna komen we graag bij u terug. Gaan we nog het zesde meditatiepunt van de paus aan u vertalen, namelijk Sint-Jozef als een werkende vader en een zevende punt, een vader in de schaduw. Dat is voor zo dadelijk. How could it be, this baby in my arms, sleeping now, so peacefully, the Son of God, the angel said, how could it be? Lord, I know he's not my own, not of my flesh, not of my bone. Still, Father, let this baby be the son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? He looks so small, his face and hands so fair. And when he cries, the sun just seems to disappear. But when he laughs, it shines again.
could it be?
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het tweede deel van deze aflevering van Radio Vaticaan, waar wij de mooie apostolische brief van paus Franciscus over de heilige Jozef, Patris Cordae, met het hart van een vader, aan u voorlezen en volledig vertalen. We waren aangekomen bij een zesde meditatie, namelijk een werkende vader. De paus schrijft het volgende. Een aspect van Sint Jozef, dat werd benadrukt sinds de eerste sociale encycliek, Rerum Novarum, van paus Leo XIII, is zijn relatie met werk, met arbeid. Sint Jozef was een timmerman, die een eerlijk loon verdiende om te voorzien in de noden van zijn gezin. Het is van hem dat Jezus de waarde, de waardigheid en de vreugde leerde van wat het betekende om brood te eten als vrucht van de eigen arbeid. In onze dagen, waar werkgelegenheid opnieuw een belangrijke sociale zaak is geworden, en werkloosheidscijfers soms recordhoogten bereiken, zelfs in naties die gedurende decennia een zekere welvaart hebben genoten, is er nood aan een hernieuwing van de waardering van het belang van waardige tewerkstelling, waar Sint Jozef een voorbeeldige patroon van is. Werken is een manier om deel te nemen aan het werk van de verlossing. Een mogelijkheid om de komst van het koninkrijk te versnellen, onze talenten en mogelijkheden te ontwikkelen en hen ten dienste te stellen van de samenleving en van de broederlijke gemeenschap. Het wordt een gelegenheid voor de vervulling van niet enkel onszelf, maar ook van die primaire cel van de samenleving, het gezin. Een gezin zonder werk is in het bijzonder vatbaar voor moeilijkheden, spanningen, vervreemding en zelfs uiteenvallen. Hoe kunnen we spreken over menselijke waardigheid zonder te werken aan de zekerheid dat iedereen in staat moet zijn om een fatsoenlijk bestaan te leiden? Werkende personen, wat hun werk ook mag zijn, werken samen met God zelf en worden op de een of andere manier scheppers van de wereld om ons heen. De crisis van onze tijd, die economisch, sociaal, cultureel en spiritueel is, kan dienen als een oproep voor ons allen om de waarde, het belang en de noodzaak van werk te herontdekken. Om een nieuw normaal tot stand te brengen, waarvan niemand wordt uitgesloten. Het werk van de heilige Jozef herinnert ons eraan dat God zelf, door mens te worden, het werk niet verachtte. Het verlies aan werkgelegenheid dat zoveel van onze broeders en zusters treft, en dat is toegenomen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, moet dienen als een oproep om onze prioriteiten te herzien. Laten we de heilige Jozef, de arbeider, aansporen om ons te helpen bij het vinden van manieren om uitdrukking te geven aan onze vaste overtuiging dat geen enkele jongere, geen enkele persoon, geen enkel gezin zonder werk mag zijn. Tijd voor ons om samen het Angelus te bidden. We kunnen in het bijzonder voor al deze punten die de paus aan ons heeft aangereikt in deze brief tot nu toe, kunnen we zeker de voorspraak van de heilige maagd Maria vragen. dat zij ons mag helpen om nog dieper door te dringen in het mysterie van de rol van de heilige Jozef in het heilsplan van God. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog het laatste deeltje van deze apostolische brief aan u vertalen.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventre tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventre tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Na dit gebedsmoment met paus Franciscus zijn we aan het laatste deeltje gekomen van deze apostolische brief, of toch de laatste meditatie. En die draagt de titel Een vader in de schaduw. De paus die gaat verder als volgt. De Poolse schrijver Jan Dobrzyński vertelt in zijn boek De schaduw van de vader het verhaal van het leven van de heilige Jozef in de vorm van een roman. Hij gebruikt het suggestieve beeld van een schaduw om Jozef te definiëren. In zijn relatie tot Jezus was Jozef de aardse schaduw van de hemelse Vader. Hij waakte over hem en beschermde hem en liet hem nooit in de steek om zijn eigen weg te gaan. We kunnen denken aan de woorden van Mozes aan Israël. En in de woestijn hebt gij ervaren hoe Yahweh, uw God, u gedragen heeft zoals iemand zijn zoon draagt, heel de lange tocht tot hiertoe. Op gelijkaardige wijze handelde Jozef als een vader gedurende zijn hele leven. Maar vaders worden niet zo geboren, maar zo gemaakt. Een man wordt geen vader door simpelweg een kind ter wereld te brengen, maar door de verantwoordelijkheid op zich te nemen om voor dat kind te zorgen. Wanneer een man de verantwoordelijkheid voor het leven van een ander op zich neemt, wordt hij op de een of andere manier een vader voor die persoon. Kinderen lijken vandaag de dag vaak als weeskinderen, zonder vaders. Ook de kerk heeft vaders nodig. De woorden van de heilige Paulus aan de Korintiërs blijft actueel. Want al had gij in Christus 1000 opvoeders, Je hebt maar één vader. Iedere priester of bisschop zou daar met de apostel aan moeten kunnen toevoegen: Ik ben je vader in Christus Jezus geworden door het evangelie. Paulus noemt ook de Galaten: Ach, kinderen, ik moet opnieuw weeën om u doorstaan totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Vader zijn betekent kinderen kennis laten maken met het leven en de werkelijkheid. Ze niet tegenhouden, overbeschermend of bezitterig zijn, maar ze in staat stellen zelf te beslissen, van de vrijheid te genieten en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Misschien wordt Jozef om deze reden wel traditioneel een meest kuise vader genoemd. Die titel is niet zomaar een teken van genegenheid, maar de optelsom van een houding die het tegenovergestelde is van bezitsdrang. Kuisheid is vrij zijn van bezitsdrang in ieder aspect van het leven. Enkel wanneer liefde kuis is, is het echt liefde. Een bezittelijke liefde wordt uiteindelijk gevaarlijk. Ze houdt mensen gevangen, verstikt ze en zorgt voor ellende. God zelf heeft de mensheid lief gehad met een kuise liefde. Hij heeft ons zelfs vrijgelaten om te dwalen en ons tegen hem te verzetten. De logica van de liefde is altijd de logica van de vrijheid, en Jozef wist hoe hij met buitengewone vrijheid moest liefhebben. Hij heeft zichzelf nooit in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. Hij dacht niet aan zichzelf, maar richtte zich op het leven van Maria en Jezus. Jozef vond het geluk niet in louter zelfopoffering, maar in zelfgave. In hem zien we nooit frustratie, maar alleen vertrouwen. Zijn geduldige stilzwijgen was de opmaat naar concrete blijken van vertrouwen. Onze wereld heeft vandaag de dag vaders nodig. Het dient de tirannen die anderen willen domineren als middel om hun eigen behoeften te compenseren niet. Het wijst degenen die gezag verwarren met autoritarisme, dienstbaarheid met slaafsheid, discussie met onderdrukking, naastenliefde met een welzijnsmentaliteit, macht met vernietiging af. Elke ware roeping wordt geboren uit de gave van zichzelf, die de vrucht is van een volwassen offer. Ook het priesterschap en het gewijde leven vereisen dit soort volwassenheid. Onze gave van het zelf, wat onze roeping ook is, of het nu gaat om het huwelijk, het celibaat of de maagdelijkheid, zal niet in vervulling gaan als ze stopt bij het offeren. Als dat het geval zou zijn, zou de gave van het zelf, in plaats van een teken te worden van de schoonheid en de vreugde van de liefde, het risico lopen een uitdrukking te worden van ongelukkigheid, verdriet en frustratie. Wanneer vaders niet langer het leven van hun kinderen in hun plaats willen leven, openen zich nieuwe en onverwachte horizonten. Ieder kind is de drager van een uniek mysterie, dat alleen aan het licht kan worden gebracht met de hulp van een vader die de vrijheid van dat kind respecteert. Een vader die zich realiseert dat hij het meest een vader en opvoeder is op het moment dat hij nutteloos wordt. Wanneer hij ziet dat zijn kind zelfstandig is geworden en zonder begeleiding de paden van het leven kan bewandelen. Als hij wordt zoals Jozef, die altijd al wist dat zijn kind niet het zijne was, maar slechts aan zijn zorg was toevertrouwd. En uiteindelijk is dit wat Jezus ons wil laten begrijpen, als hij zegt: en noemt niemand van u op aarde vader, je hebt maar één vader, de hemelse. Bij elke uitoefening van ons vaderschap moeten we altijd in gedachten houden dat het niets te maken heeft met bezitten, maar eerder een teken is dat wijst op een groter vaderschap. In zekere zin zijn we allemaal als Jozef, een schaduw van de hemelse Vader, die, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En een schaduw die zijn zoon volgt. Sta op, neem het kind en zijn moeder. Zo zei God aan Jozef. Het doel van deze apostolische brief is om onze liefde voor deze grote heilige te vergroten, om het aanroepen van zijn voorspraak te bemoedigen en aan te zetten tot het volgen van zijn deugden en zijn ijver. Inderdaad, de ware missie van de heiligen is niet mirakelen te bekomen en genaden, maar voor ons ten beste te spreken voor God, zoals Abraham en Mozes en zoals Jezus, de middelaar, die onze voorspreker is bij de Vader en die altijd leeft om voor ons te pleiten. De heiligen helpen alle gelovigen te streven naar de heiligheid en de perfectie van hun levensstaat. Hun levens zijn het concrete bewijs dat het mogelijk is om het evangelie te beleven. Jezus zei ons: leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. De levens van de heiligen zijn evenzeer voorbeelden die we moeten navolgen. Sint Paulus zegt dit expliciet: volgt mij na. Door zijn eloquente stilte zegt Sint Jozef hetzelfde. We moeten Sint Jozef enkel vragen om de genade der genaden, onze bekering. Laten we nu tot hem bidden. Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenoot van de heilige maagd Maria. Aan u vertrouwde God zijn enige zoon toe. In u heeft Maria haar vertrouwen gesteld. Met u werd Christus mens. Gezegende Jozef, ook voor ons laat u zelf als een vader zien, om ons te begeleiden op het pad van het leven. Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed en verdedig ons tegen elk kwaad. Amen. Gegeven te Rome in Sint-Jan van Lateranen op 8 december, hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria, in het jaar 2020, het 8e van mijn pontificaat. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, waar we het laatste deel van de apostolische brief Patris Cordae met het hart van een vader over de heilige Jozef met u konden delen. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en wens u nog een zeer gezegende dag toe.